Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij BNR breekt. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag, over het WK voetbal. Gisteren ging dat van start. Vanmiddag is Nederland aan de beurt, maar zonder One Love aanvoerdersband. En er moet de minimumleeftijd om te stemmen omlaag. Het Hooggerechtshof in Nieuw-Zeeland vindt van wel, maar gaat het echt gebeuren? Dat is nog maar de vraag. In mijn panel vandaag Werner Schouten, presentator bij BNR Koplopers, directeur bij de Impact Economy Foundation. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. En Tom Scheepstra, beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met COP27, de klimaattop in Egypte. 2 weken geleden, en een beetje zagen we hoe wereldleiders met veel spektakel samenkwamen om oplossingen te bedenken voor de klimaatverandering. Nu, 2 weken later, is de stemming heel anders en overheerst vooral teleurstelling. Onder andere bij Eurocommissaris Frans Timmermans.
Friends are only friends if they also tell you things you might not want to hear. This is the make or break decade. But what we have in front of us is not enough of a step forward for people and planet.
En ook zijn baas, een beetje Ursula von der Leyen en Rutte en Jette, die zeggen ja, eigenlijk het is allemaal niet goed genoeg. Toch is er niet alleen slecht nieuws, er werd namelijk wel overeenstemming bereikt over de oprichting van een fonds voor ontwikkelingslanden die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Dus ja, zeg het maar, was de COP27 één grote mislukking? Of valt het wel mee? En is zo'n COP-klimaattop eigenlijk wel de juiste manier om afspraken over dit onderwerp te maken? Ons breekijzer vandaag is: klimaattoppen in hun huidige vorm hebben geen zin. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Moeten we ermee stoppen en iets anders bedenken? Of mee doorgaan, al was het maar omdat we niks beters hebben. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je zo wil meepraten. 020-468-4x0. Nu bellen en het breekijzer: klimaattoppen in hun huidige vorm hebben geen zin. Je kan ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Kan je stemmen in de stories. Krijg je over 20 minuutjes een tussenstand van me. Ook bij me is in de studio BNR's klimaat- en energieverslaggever Mark Beekhuis. Goedemorgen.
Morgen.
Nou, eerst maar eens bij jou beginnen dan. Ons breekijzer: klimaattoppen in hun huidige vorm hebben geen zin.
Ja, dat is, daar lijkt het wel op. Oh. Als je nu ziet hoe het de laatste tijd gaat. Ze komen bij elkaar, 2 weken vergaderen. En dan is daarna iedereen toch een beetje teleurgesteld en gaat weer naar huis. Hmm. Dat is wel een beetje het format.
Ik kan me nog herinneren dat wij precies 2 weken geleden, nou, het zal een paar uur later zijn geweest, hier zaten. En toen zat je naar de opening te kijken. Toen zei het een soort songfestival.
Ja, zo zag het eruit toen.
Nou ja, heel gelikt dus. Met een show en zo.
Ja, maar dat was die open. Ze hadden ook echt een soort ceremonie voor de opening gemaakt. Voor de rest zijn er gewoon vergaderzaaltjes waar mensen netjes achter de desk zitten en het woord af en toe krijgen. Dus het is, dat is er ook.
Uh-huh.
Maar het begon inderdaad met een prachtige show. Met zelfs nog een dansje erin. En
dan denk je, nou komt er wat.
Ja, ik denk dat Egypte vooral de klimaattop wilde organiseren omdat ze graag aandacht wilden op het wereldtoneel. Uh-huh. Dat ze het belangrijk vonden om gezien te worden.
Ja, is dat gelukt?
Nou, we hebben het al 2 weken over.
Precies.
Ja.
Maar is dat voor Egypte ook inhoudelijk een succes geworden?
Volgens mij heeft Egypte bereikt waar ze op ingezet hebben. Ja. Ze hebben heel erg ingezet op alles, alle financiële kanten. Dat schadefonds. Mm-hmm. Voor ontwikkelingslanden die echt de ernstigste klimaatverandering over zich heen krijgen. Dat is wat ze per se wilden. En ze hebben niet heel erg ingezet op de inhoudelijke dingen. Zoals reductie van uitstoot van CO2. Er is wel iets afgesproken over methaan. Mm-hmm. Dat wil zeggen, dat was vorige keer eigenlijk al afgesproken. En daar is nu weer wat verder invulling aan gegeven.
Satellieten, gaan we dat doen, hè?
Ja, onder andere. Zodat we dat nu goed kunnen volgen. Oh. Ja, maar volgens mij, ze wilden niet per se iets met reductiedoelen verhogen. En als je dat niet van plan bent, en de andere landen zijn ook niet massaal dat gaan bespreken. Nou, dan hebben ze wel bereikt wat ze wilden.
Oké, we gaan zo naar de details. Tom, klimaattop in hun huidige vorm hebben geen zin.
Ja, oneens. Dus ik denk dat het wel zin heeft. Volgens mij moeten we niet nu weg gaan lopen van de tafel, want dan kunnen we helemaal geen invloed meer uitoefenen. Aan de andere kant moeten we ook niet naïef zijn. We vaak van dit soort politieke toppen, dan gaat het om de voorbereiding vooraf. Dus we moeten nu hartstikke hard aan de slag voor de komende, nou, wanneer is de volgende top? Over
volgende
2 jaar? Of
over
een jaar? Nou, dan hebben we dus
een jaar. In Dubai trouwens. Ja.
Hebben we een jaar de tijd om heel hard daar naartoe gaan te werken. En Europa moet ook het eigen, of moet zelf het voorbeeld gaan geven. Mm-hmm. En het voortouw gaan nemen. Anders worden we ook niet serieus genomen. En dan heb je de olielanden, daar zijn we ook afhankelijk door. Maar dan voelen zij die urgentie ook niet.
Heeft het zin om het voortouw te nemen als de rest niet meedoet?
Ja, dat denk ik wel. Want als we nu zelf. Kijk, als we het zelf belangrijk gaan vinden dat we bezig moeten met het klimaat, dan neem ik aan dat we ook zelf hier wel stappen moeten gaan zetten. Anders worden we misschien met nieuwe technologieën dat we die kunnen gaan ontwikkelen. Het wordt ook een soort weer westen tussen minder ontwikkelde of wat meer autocratische landen.
En jij bent nog wel iets hoopvol. Ga ik even kijken naar Werner. Klimaattop in hun huidige vorm hebben geen zin. Hoe heb jij naar de afgelopen twee en een beetje weken gekeken?
Nou, laat ik vooropstellen dat ik deze week wel met een kater ben wakker geworden over het resultaat. Maar zo'n kop heeft wel gigantisch veel zin. Want het is natuurlijk een plek waar al die landen bij elkaar samenkomen. De vooruitgang is natuurlijk belabberd. En het is natuurlijk ontzettend triest hoe weinig er is bereikt dit jaar. Maar het gaat er inderdaad veel meer om dat je niet alleen als zoveel aandacht op één zo'n kop in 2 weken in een jaar hebt. Maar je moet ook kijken naar wat we die andere 50 weken in het jaar doen. En dan zie je toch dat er veel te weinig aandacht uitgaat naar klimaat in die tijd. Dan gaat het over de zaken als ongelijkheid. Dan gaat het over koopkracht. Dan gaat het over huismarkt. En veel minder dat crisisbesef wat er in deze 2 weken dan wel werd gevoeld.
Okay, jij zegt bijeenkomen is goed, maar de resultaat was er niet. Maar wat heeft het bijeenkomen dan voor zin als er geen resultaat is?
Nou, wat het essentieel is dat je die andere 50 weken dan juist gaat bekokst over hoe je bijvoorbeeld die financiering gaat voorbereiden.
Je moet een soort doorlopende kop hebben het hele jaar.
Exact, ja. En dat je dan uiteindelijk, dan is de kop, en dat doen veel bedrijven ook, de plek om juist die grote dingen aan te kondigen en ervoor te zorgen dat die progressie ook echt wordt gemaakt.
Maar de landen moeten wel willen om toch even een beetje tegen te springen.
Ja.
Als je weet, vorig jaar hebben ze afgesproken, we hebben te weinig doelen om te bereiken dat we die 1,5 graad halen.
Zeker.
Of zelfs de 2 graden is nog niet binnen bereik. En dan een jaar later komen wij allemaal, hebben ze vorig jaar afgesproken, over een jaar komen we allemaal terug naar zo'n klimaattop en dan gaan we daar laten zien wat wij extra gaan doen.
Ja.
Nee, dat hebben ze niet gedaan. Er zijn een paar landen, 5 of 10 of zoiets, die dat gedaan hebben, maar niet 200.
Nee, maar dan moet je niet de baby met badwater weggooien. Want dan ga ik lang terug. In 1989 was er een milieuminister, meneer Nijpels, u kent hem wel. Die was een van de eerste klimaattoppen ooit georganiseerd. Ze stonden op het puntje om juridisch bindende emissiereductiedoelstellingen per land af te spreken. Ja. Ze op het puntje niet gelukt. Maar als dat wel was gelukt, dan had het zo enorm de wereld veranderd. Dus het kan wel. Dus wat we moeten inzetten is juist op grote, ambitieuze afspraken met coalities die het willen. Vooruitstrevende landen zoals bijvoorbeeld een EU. En vervolgens daarmee maak je ook andere landen klaar om het te gaan doen.
Maar is dan deze vorm van een klimaattop handig? Want je kan ook denken, je hebt eerst allemaal zo'n high-level event met de ministers en de hele show die we aan het begin gezien hebben. Dan zitten er een week lang eigenlijk vooral ambtenaren met elkaar te praten en daarna een week met politici.
Ja.
Misschien is dat wel helemaal niet de vorm. Misschien moet iedereen wel gewoon laten zien wat ze bereikt hebben. En is het eigenlijk, kan je het met een spreadsheet af?
Nee, ik zou wel die vrijblijvendheid eraf willen hebben. Dus dat er gewoon juridische gevolgen aan zitten als je niet on track bent met wat je zelf belooft. Ik denk dat je zulke dingen veel meer moet afspreken in plaats van dat je in die vrijwilligheid en vrijblijvendheid blijft hangen.
Wie in Sharm el-Sheikh was Martine Doppen, campaigner bij Reclame Fossielvrij. Ook panelet hier bij BNR Breekt. Goedemorgen, Martine.
Goedemorgen.
Ja, jij was hier een week of 3 geleden zal het zijn. Toen maakte je best wel wat zorgen, want jij ging die kant op. En je zei ook, ik ben queer. Egypte lijkt nou niet bepaald op activisten te zitten wachten. Hoe was het?
Ja, het was echt bizar. Het was gewoon een heel raar land om een VN-top te organiseren, denk ik. Het is een land in Afrika. Ze hebben zich heel erg als Afrikaans land neergezet daar en gezegd, we hebben loss and damage nodig voor ons continent. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook een olieland en een land waar je als klimaatactivist en ook als queer persoon het risico loopt dat je in de gevangenis belandt. Mm-hmm. Dus het was heel bijzonder om dan in zo'n land, zo'n VN-conferentie, al die zalen te hebben en daarbuiten zo'n andere realiteit. Dus dat was echt, het went niet, zeg maar. Nee.
Maar heb je iets kunnen doen aan campaignen, actie voeren, los van het formele programma? Je mocht spreken bij de Wereldgezondheidsorganisatie, maar heb je los daarvan iets kunnen doen, bereiken nog?
Ja, echt ontzettend veel. Het is echt een hele mooie plek om zo ontzettend veel mensen van de beweging wereldwijd te ontmoeten. En alles wat we de afgelopen maanden aan voorbereiding hebben gedaan, dat kwam allemaal samen. Ik heb veel samengewerkt dus met de Global Climate and Health Alliance. Dus heel veel op de intersectie van klimaat en gezondheid. Mm-hmm. Heel veel met een nieuw verdrag. Dat heet de Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty. Mm-hmm. Dat is al ondertekend door Vanuatu en Tuvalu. Ja. Maar ook het Europese parlement die heeft daar zich uitgesproken dat de landen in Europa met een plan moeten komen voor de ontwikkeling van zo'n verdrag. Mm-hmm. En we hebben heel erg gepusht dat er in ieder geval iets in de eindonderhandelingen of in de eindresolutie zou komen over het uitfaseren van alle fossiele brandstoffen. Nee, dat is natuurlijk niet erin gekomen, dus dat is heel erg teleurstellend. Maar ja. We zijn wel echt heel erg het bouwen vanuit die beweging, zodat het er volgend jaar wel in komt.
Ja, maar ook wat jou betreft is een mislukte top.
Ja, het is heel goed dat er iets over loss and damage in is gekomen. Maar in de eindresolutie had echt in moeten komen dat we alle fossiele brandstoffen gaan uitfaseren. En er is gewoon helemaal niks waarop daarin verandert. Dus dat is echt super teleurstellend. Ja. Dus wat dat betreft is het echt een mislukte kop.
Hoe nu verder met reclame fossielvrij? Daar is niet gelukt. Wat ga je nu verder doen?
Nee, wat ons betreft, voor onze campagne is het heel goed gegaan. Dus je hebt de onderhandelingen en daarnaast is eigenlijk een hele andere wereld binnen diezelfde kopspace. Heb je eigenlijk een hele andere wereld waar de beweging verder aan het bouwen is. Wat ik net zei, reclame fossielvrij is dus onderdeel van het grotere verdrag. Dus als je fossiele brandstoffen wil gaan uitfaseren, dan moet je natuurlijk niet reclame maken voor die bedrijven. Dus wat dat betreft is het heel goed gegaan met het opbouwen van die beweging. Het feit dat daar dus nu 636 mensen van de fossiele industrie daar actief aan het lobbyen waren tegen effectief klimaatbeleid. Mm-hmm. Veel meer nog dan vorig jaar. Laat gewoon heel erg zien dat het heel erg nodig is om de macht van die fossiele industrie in te perken. Ja. En een heel goed eerste stap is daarvoor dus een verbod op fossiele reclame. Zodat ze hun hele PR-machine, waarmee ze zichzelf eigenlijk
leven. Maar die is niet dichterbij gekomen, toch, dat verbod?
Dat niet dichterbij gekomen?
Nee, of wel?
Nou ja, kijk, in de uitonderhandelingen niet. Maar er is daarnaast een hele grote beweging wereldwijd die druk zet op de politici in alle landen. Dus zo'n verbod, als je dat op VN-niveau uiteindelijk doorheen krijgt, dat duurt nog even. Maar binnen alle landen, om daarmee te beginnen, dat is zeker dichterbij.
Oké, volgend jaar Dubai, ga je er ook heen?
Dat weet ik niet. Het is
even bijkomen.
Er staat een doodstraf op, op queer zijn. Dus ja. Ik weet niet hoe veilig ik daar ben. Maar we zijn in ieder geval. We gaan verder bouwen richting die kop van volgend jaar. En of ik daar fysiek aanwezig ga zijn, dat weet ik nog niet.
Martine Doppen van Reclame Fossielvrij. Dankjewel en graag tot snel bij BNR Breekt. We gaan even naar onze bellers. Ons breekijzer. Klimaattoppen in hun huidige vorm hebben geen zin. Als je wil reageren. 020-468-4x0. Ja, meneer Huygens, goedemorgen.
Goedemorgen. Zeg maar. Die hebben wel zin, maar er moet wel eens wat veranderen. Er moet wat concreter worden gesproken. Bijvoorbeeld als iemand de stijging van de zee bestrijdt, of die stijgt altijd. Ja. Kom dan eens met de laatste 10 gegevens hoe de zee stijgt.
Ja.
En dan kun je zeggen, als het zo doorgaat, dan staan we over 10 jaar, over 5 jaar staan we daar. Zullen we daar nou niks aan doen?
Dat is feitelijker eigenlijk.
Feitelijke gegevens en dat zweverige gedoe, dat houdt alleen maar tegen.
Dank, meneer Huygens. Roger hier, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Iwan en gasten. Ik vind het eigenlijk stuitend om te zien hoe daar de gezellig grote jongens de bink uit lopen te hangen en een gigantische verontreiniging veroorzaken door daar allemaal heen te vliegen naar een dictatuurnota. We zijn dol op dictaturen om dingen te organiseren, blijkt wel. Maar dat dan de enige uitkomst is dat ze symptoombestrijding gaan plegen. Dus we gaan met z'n allen de zonvloed tegemoet. Ja. Maar dan gaan ze dus de landen die daar het eerste last van krijgen, gaan ze daar dan compenseren. Het is toch te treuren voor woorden. En die mevrouw die net heel enthousiast doet. Ja, nou ja, dat vind ik van een naïviteit getuigen. Ik vind het gewoon griezelig. We zitten straks met z'n allen een nieuwe taal te leren, namelijk diepzeecommunicatie.
Ja, bubbelen. Dank, meneer Rogier. En tot slot van dit blokje even Steven. Goedemorgen.
Het heeft altijd zin. Al is het nog zo weinig effectief. Alles heeft zin. En laten we de volgende online doen. Dat we niet hoeven heen en weer te vliegen. Ja. dan hebben ze dat er al maar weer net van begrepen ondertussen.
Wat jou betreft is het de minst slechte optie dus, eigenlijk. Het is, we hebben iets.
Nou, weet je, het is alles wat helpt, doet het. Ja. Kijk, ik doe het bij mezelf ook. Oh. Verwarming, je wordt steeds bewuster van wat je doet. Ja, alles wat eraan bijdraagt helpt, want het is vreselijk hard nodig.
Duidelijk. Dank voor het bellen.
Als we nou toch bezig zijn, laten we het dan ook even over plastic doen. Want dat is ook iets waar we snel aan wat aan moeten doen.
Schrijf hem bij op mijn lijstje. Dankjewel voor het bellen.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Het en mijn panel. Tom Scheepstra, beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Werner Schouten, presentator bij BNR Koplopers. Directeur van de Impact Economy Foundation. Ook bij me is BNR's klimaat- en energieverslaggever Mark Beekhuis. We praten over ons breekijzer. Klimaattoppen in hun huidige vorm hebben geen zin. Als je wil reageren, moet je nu even bellen. 020-468-4x0. Dan kom je zo meteen nog... gaat nog wel lukken. Net in de uitzending. 020-468-4x0. Heel even, Tom. JNV, dat heeft natuurlijk ook wel met klimaat te maken. Je zou denken, ja, justitie en veiligheid, klimaat, dat staat een beetje los van elkaar. Maar veiligheid en klimaat...
Absoluut. Tenminste, als de zeespiegel te veel gaat stijgen, dan krijgen we daar in Nederland natuurlijk ook te maken mee. Nu wou ik wel even reageren op het schadefonds, want er werd net gezegd van nou, dat is heel raar dat daar nu zoveel aandacht aan besteed wordt. Nee. Nou, ik ben opgegroeid op Terschelling. Ja. Nou, volgens alle prognoses blijft dat door onder andere de dijken en de duinen nog wel boven water. Maar er zijn een aantal landen in de Grote Oceaan. En dan heb ik het over Fiji, dan heb ik het over Frans-Polynesië. Dat zijn nu allemaal landen die waarschijnlijk over een aantal jaar niet meer bestaan. We zijn voor het eerst in de geschiedenis nu op een punt beland dat er misschien minder landen of dat er landen afgaan dan dat erbij komen. Dus ik denk dat we naar dat schadefonds ook heel erg moeten gaan kijken van wat is het sociale en het culturele aspect. Want we zullen binnen een aantal decennia volken en dus landen moeten gaan evacueren. Ja. En wat komt daar dan bij kijken? Er zijn nu al bewoners die zeggen van ja, maar de graven van mijn voorouders, die wil ik niet zomaar achterlaten. Ja. Hoe gaan we daarmee op? Waar gaan ze? Komen ze naar Europa?
En laten we ook niet doen alsof dat iets van de toekomst is. Hè? Volgens mij deze zomer in Pakistan al enorme overstromingen, waardoor een derde van het land onder water stond, 33 miljoen mensen op de vlucht en $40 miljard aan schade. Dus volgens mij is dat fonds eerder gisteren nodig dan...
En het is ook in ons voordeel, hè? Want wij zijn als Nederland natuurlijk heel erg goed met watermanagement. Dus laten we alsjeblieft dan ook Nederlandse bedrijven naar Pakistan sturen.
En de koning. Maar dat streven van naar die 1,5 graad, is dat nu officieel dood?
Officieel is dat het beleid. Ja, het staat in de tekst.
Is het officieus dood?
Nee, zelfs dat niet. Okay. Nee, je zou zelfs... net een van de bellers die zei... ja, we moeten het wat feitelijker maken... Ja. En dan kijken naar wat de waterstanden waren... en waar we dan op uitkomen over 10 of over 100 jaar. Bij dit hele klimaatproces... daar zit het allergrootste wetenschapsproject, denk ik, ter wereld op de achtergrond.
IPCC.
Wat precies dit soort dingen doet. En niet alleen in kaart brengt waar de waterstanden uit zullen komen, maar ook al die sociale impact dingen die worden op het ogenblik in kaart gebracht. Dus jij stelde een vraag waar ik via deze buitenbocht bij terug wilde komen, maar dan ben ik je vraag
aan. Anderhalve graad.
Die anderhalve graad. Nou ja, als je de rapporten daarvan leest, dan komen we niet uit op 1,5 graad, maar eerder op 2,8 of 2,5 of zoiets. En als we alles doen, precies alles wat we al ons voorgenomen hebben, dan zouden we op 1,8 uitkomen. Ja. Nou, dan zitten we in de buurt van de 1,5. Ja. Maar ik geloof niet dat iemand nog denkt dat we 1,5 gaan halen.
Ja, maar dat doel moet überhaupt voortbestaan. Zelfs als wij meer dan 1,5 graad zijn opgewarmd.
Ook als je weet dat het niet haalbaar is, moet je toch al vasthouden.
Nee, inderdaad. Moet niet een fictief, raar doel vasthouden.
Het is een limiet en het is geen doel. Want laat ik vooropstellen, als we warmer worden, dan is het essentieel dat je wel weer teruggaat naar die 1,5 graad. Dus dat je op termijn meer CO2 uit die atmosfeer houdt. Dus moet je evengoed vast blijven houden aan die 1,5 graad. Want we moeten ook niet doen van, half graadje meer of minder. Dit gaat over honderden miljoenen mensen die waterschaars te gaan krijgen, die ook de vlucht moeten slaan. Dus daar moeten we niet al te lichtvoetig over doen.
Nee, dat is waar. We zouden een tijdje over de limiet heen kunnen gaan en dan daarna weer terug.
Precies, dus dan moet je altijd 1,5 graad eigenlijk als limiet aanhouden. En ik ben heel blij dat het in stand is gebleven.
Ja, staat ook in die rapporten van de IPCC.
Jij kwam een iets wat, een soort van cynisch verslagje tegen van de Norddeutsche Rundfunk. Luister even mee.
Eigentlich soll hier die Erde gerettet werden, doch jedes Mal passiert das Gleiche. Nix. Reduzierung der Treibhausgase, 1,5 Grad Ziel, bla 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 bla. Und nun kommen wir auch schon, wie üblich, zu meiner Frage an eine Umweltaktivistin, ob es statt 5 vor 12 nicht schon 5 nach 12 ist.
Es ist eigentlich schon viel zu spät.
Ja, vielen Dank. Wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Und nun meine Frage an eine Politikerin. Gelingt diesmal der Durchbruch? Und sie antwortet, wie immer...
Wir haben nur einen Planeten und naja, den...
Het bekende verhaal dus, ook bij serieuze media zie je dingen als een circus, fotomoment, klimaatcarnaval, mediafeest. Hoe kan dit slimmer, Mark? Help ons even.
Nou, ik denk dat het sowieso... We hadden de afgelopen 30 jaar waarschijnlijk wel zo'n soort klimaatproces nodig als we dat nu hebben. Er moest er steeds onderhandeld worden over willen we 1,5 graden hebben of niet. Maar dat hebben we nu al zo vaak bevestigd, daar hoeven we niet meer over te praten. Dat willen we echt. Ze zitten nu meer in een fase dat het iedereen gewoon aan de slag moet. En daarom denk ik bijna letterlijk dat een spreadsheet genoeg zou moeten kunnen zijn. Maar dan moet je natuurlijk toch met elkaar aan tafel gaan zitten. En die ontmoetingen die je net ook hoorde.
En je moet elkaar eraan houden. Want ja, als je precies. Het niet haalt, ja.
Ja, maar dat is eigenlijk. Dus daar heb je een ander soort organisatie voor nodig. Een ander soort vergadering, denk ik.
Ja, maar een spreadsheet lijkt heel technocratisch. Alsof je denkt van goh, weet je wat, we schrijven onze beleidsmaatregelen op en dan doen we het. Maar we moeten wel gewoon eerlijk zijn. Ik bedoel, zeker de ontwikkeling. Landen die nu in de handen van de fossiele industrie worden gedreven, omdat dat momenteel het goedkoopst is. Als zij geld moeten lenen bij de Wereldbank, dan is dat 3 tot 4 keer duurder dan wanneer Nederland dat moet doen. Ja. Als de idem voor het IMF. Dus er moeten wel echt gewoon afspraken ook voor die partijen worden gemaakt, zodat zij, want hernieuwbaar is gewoon goedkoper voor hun. Alleen door die gigantische kapitaalkosten maakt het voor hun het heel moeilijk om dat te financieren. Ja, daar is wel echt die dialoog tussen landen voor nodig. En dan moeten we niet doen alsof we zeggen van nou, weet je wat, we maken gewoon even een to-do-lijstje en dan zien we elkaar volgend jaar wel weer.
Ik was tot slot van het half uur nog even naar Janneke. Janneke, goedemorgen.
Hi, goedemorgen.
Zeg maar.
Ja, nou ja, ik ben natuurlijk heel erg voor dit soort tops buiten kijf. Alleen de manier waarop ze inrichten is in mijn ogen, denk ik, ja, dit gaat niet werken. Dus op deze manier is het gewoon, ja, water naar de zee dragen. En inderdaad een zeespiegelverhoging krijgen. Ja. Want het lijkt wel met al die lobbyisten die daar mogen lopen. Denk ja, als je inderdaad de lobbyisten doet die mee willen denken ten bate van, ja, die mensen heb je nodig. Ik bedoel, de Nederlandse techniek, de slimme jongens en meisjes uit Enschede en Delft, ja, graag jongens, van jullie moeten we het hebben. En dat internationaal ook graag. Maar als je lobbyisten voor de andere kant uitnodigt, ja, dan wil je water scheppen met een vergiet.
Ja, dat heeft geen zin dus. Dank, Janneke, voor het bellen. Tom, dat wil ik nog even aan jou vragen. Er waren, ik geloof, dik 600 lobbyisten uit de olie- en gassector aanwezig. Ja, je kan ook zeggen, het is goed dat zij meepraten. Of moet je dat soort mensen niet willen op dat soort tops?
Ja, want waarschijnlijk zeggen ze van, ja, maar we zijn ook bezig in een stukje duurzame energie. Ik denk toch goed dat en belangrijk dat ze er zijn. Omdat we ook deze grote bedrijven nodig hebben om te transformeren. Dus laten we dan hopen dat als zij invloed proberen uit te oefenen op die politici, dat dan ook de politici invloed uitoefenen. Met maatregelen komen en gewoon verplichtingen, zodat die grote bedrijven verplicht worden om te vergroenen. En dan is er een win-win situatie.
Werner, je kan ze wel wegsturen, maar dat heeft ook geen zin. Nou, ze zijn er toch.
Nou, ze hebben hun rol echt al lang en breed verspeeld met de misinformatie die ze altijd hebben gecreëerd, decennia lang.
Maar goed, het zijn toch grote bedrijven die ook meespelen.
Ja, maar je hoeft niet met een kalkoen over het kerstdiner te praten. Je kan ook als overheid zeggen van dit zijn gewoon de doelen. We gaan de CO2-tax invoeren, we gaan die fossiele subsidies afschaffen. En daar hebben de bedrijven maar mee te doen. Die gaan heus wel innoveren als er normering komt, hoor. Daar heb je niet het bedrijfsbelang voor nodig om daarop uit te komen.
Maar dat betekent dat heel wat politici dus blijkbaar te zwak zijn en vatbaar voor dit soort lobbyisten.
Volgend jaar Dubai zin in?
Ja, lijkt me leuk.
Nou, die kant op zou ik zeggen dan.
Lekker warm.
Mark Beekhuis, dankjewel. Fijn dat je er was. Onze breekijzer dus. Klimaattoppen in hun huidige vorm hebben geen zin. Op Instagram is 81% het daarmee eens. En daar kan je nog de hele dag van je laten horen. Op de radio gaan we verder met al het andere nieuws van de dag over het WK in Qatar. Vandaag is het Nederlandse elftal aan de beurt zonder One Love band. Want die gaan ze toch niet omdoen. Dan krijgen ze namelijk een gele kaart. En stemrecht ligt de stemgerechtigde leeftijd te hoog. In Nieuw-Zeeland vindt het Hooggerechtshof van wel. Maar de vraag is of er iets gaat veranderen. Hoi, allemaal zometeen in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Breekt.
Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Werner Schouten, directeur bij de Impact Economy Foundation en presentator van BNR Koplopers. En Tom Scheepstra, beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met het WK in Qatar. Vanmiddag speelt Oranje de eerste wedstrijd tegen Senegal. En het gaat niet voor het eerst niet alleen om voetbal. Want aanvoerder Virgil van Dijk die zou eigenlijk die One Love aanvoerdersband dragen, die in het leven was geroepen om een statement te maken tegen discriminatie. Gisteren werd de aanvoerder nog door de NOS geconfronteerd met het feit dat het dragen van die band hem wellicht op een gele kaart zou komen te staan.
Dat hoorde ik net voor het eerst. En als het geval zou zijn, dan is dat iets wat we moeten bespreken met elkaar. Maar ik heb nog niks gehoord.
Nee, nou inmiddels is dat dus wel het geval. Vlak voor onze uitzending werd bekend dat de KNVB van de FIFA te horen kreeg dat het dragen van die band inderdaad een gele kaart op zou leveren. En toen heeft de Nederlandse Bond besloten dat Van Dijk de band niet zal dragen. En dat geldt ook voor de bonden van Engeland, Wales, België, Denemarken, Duitsland en Zwitserland, die allemaal hun aanvoerders hebben opgeroepen om die band niet te gaan dragen. In een reactie zie je bijvoorbeeld de Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, die reageert met ongeloof op de beslissing van de FIFA. En die zegt, op deze manier wordt de bestuurskamer naar het veld gebracht. Dat is allemaal niet de bedoeling. Nou, wordt het net ook eventjes in de nieuwsupdate. Je kan het wel alsnog gaan doen, maar dan begin je met geel. En dan helpt het ook niet voor het sportieve deel van de wedstrijd. Nou, Werner, het is een omstreden WK. Je denkt misschien na een tijdje, god, voetballen gaat beginnen, de ophef zal wel stoppen en het gaat echt om voetballen. Maar het gaat niet echt om voetballen, het gaat om allerlei randzaken.
Ja, nee, dat is fantastisch, toch? Ik denk dat het heel goed is dat sowieso de FIFA en Qatar nu eigenlijk toch wel worden geëxposed van hoe slecht het daar allemaal georganiseerd is en hoe hardgrondig ze daarmee meelopen tegen de homohaat onder andere. Dus wat dat betreft denk ik dat het goed is dat die ophef overal er is. Ik las laatst zelfs een regionaal krantje die zelfs ook afstand doet van het WK, maar wel Oranje dan support. Mm-hmm. Maar ik zie het in overal terugkomen. Dus ik denk dat het wat dat betreft wel succesvol is, die campagne.
Het suffertje in Kampen is niet naar WK, niet naar Qatar gegaan.
Sorry?
Het suffertje in Kampen is niet naar Qatar gegaan.
Het suffertje in Kampen?
Omdat jij zo'n lokaal krantje noemt.
Nee, dat was Grotebroek inderdaad. Ja. Maar inderdaad, die was niet naar WK gegaan. Nee. Die journalisten niet.
Oké. Tom, die One Love band, ja, je zou kunnen zeggen, het is een vorm van, je spreekt je daarmee uit voor iets, namelijk dat je tegen de discriminatie bent. Nou, blijkbaar zegt de FIFA, dat vinden wij politiek. Dat hoort daar niet op het veld.
Nou ja, volgens mij is dit niet politiek, maar zijn dit pure mensenrechten die eigenlijk universeel zouden moeten zijn en dus buiten die politiek zouden moeten vallen. En ik zou juist het tegenovergestelde doen. Dus er werden net een aantal Europese landen genoemd. Nou, ga juist nu met z'n allen die band gaan dragen. Mm-hmm. Laten we dan maar collectief, maar als Europa met de gele kaart achter blijven. Kijk, als nou één land het wel gaat doen en een ander land niet, ja, dan heb je misschien een nadeel. Maar ja, dan moeten we misschien maar met z'n allen doen.
Ja, ja. En ik denk ook, wat nou niet politiek? Rusland is ook niet uitgenodigd op het WK. Dan wil je zeggen dat dat een apolitieke keuze is geweest. Ik vind ook het een beetje hypocriet van een KNVB dat die nog steeds altijd zegt van, het brengt de bestuurskamer naar het veld. Mm-hmm. Het maakt ontzettend veel impact wat je uitdraagt op het veld of niet. Dus laten we niet doen alsof daar geen politieke keuze aan ten grondslag liggen.
De keuze dat het überhaupt in Qatar is, is al politiek.
Ja, maar daarna hebben we allemaal grote woorden, maar echt ballen tonen durven we niet, want we doen nu die band af. Je zou inderdaad kunnen zeggen, als je een kabinet bent, kun je ook zeggen, nou, we sturen geen afvaardiging, dat doet niemand verder, dan maak je een statement mee. Je zou nog kunnen zeggen, we gaan er niet heen. Niet dat dat per se moet van mij, maar dan doe je iets. En nu zeggen we allemaal, nou, boe, 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 we gaan wel lekker voetballen.
Nou ja, dat is het. We worden ingehaald door de realiteit. Want we hebben het land toch nodig, ook vanwege de olie. Maar inderdaad, ik heb wel eens eerder gezegd, ik zou daar niet met de minister naartoe gaan en ik zou nu absoluut die band om gaan doen. En zoek misschien nog naar andere manieren. Doe het alleen tijdens het volkslied, desnoods, en als dan de wedstrijd begint. Maar ga niet zeggen van, oh, de FIFA die verplicht ons om hem niet te dragen en we gaan keurig het aanhouden.
Ik bedenk me opeens dat Connie Helder hem gewoon om moet doen als ze erheen gaat over 8 dagen.
Nou ja, regenboog,
jurk. Ja, jurk, lijkt me een goed idee. Heb je gekeken gisteren?
Nee.
Waarom niet?
Was met andere dingen bezig. Oh. Hoe belangrijker dan zo'n opening.
Even vanmiddag wel kijken.
Ja, vast wel onderdelen. Ja.
Jij hebt ook allerlei mensen die zeggen nu van, nou, ik ga niet kijken hoor, want ik vind het zo'n vervelend, onder zo'n vervelend gesternte tot stand gekomen.
Ja, kijk, je zou natuurlijk niet kunnen gaan kijken. Ik denk, als je voetballiefhebber bent, denk ik dat je best wel prima kan kijken. Het gaat er vooral om dat je de partijen raakt waar het pijn doet. Mm-hmm. En dat is niet als je je tv uitzet, in mijn optiek. Dat is vooral als je bijvoorbeeld juist boycotts van bijvoorbeeld een Coca-Cola of een Budweiser of juist de sponsoren van het WK verzorgt als je politieke statements maakt. Ik bedoel, RVO heeft gewoon handelsmissies naar Qatar gedaan om ervoor te zorgen dat Nederlandse bedrijven daar de infrastructuur mochten bouwen.
Doen we ook heel graag.
Ja. Dat, inderdaad, dat hebben we maar al te graag gedaan. Hebben we miljoenen aan verdiend. Ja, zulke statements maken om dat niet te doen is veel effectiever dan je tv uit.
Nou ja, als genoeg mensen dat niet doen, als er niemand kijkt, dan wordt er geen cent verdiend en is het snel klaar.
Nee, dat klopt. Maar dan is het effectiever. Bijvoorbeeld wat Cristiano Ronaldo bij de laatste EK deed, is door zo'n Coca-Cola flesje uit beeld te zetten. Oh ja. Dat kostte Coca-Cola miljarden aan beurswaarde. Zulke zaken zijn veel effectiever dan als er, nou, uiteindelijk, als je kijkt naar wat voor effect het zou hebben, minder mensen kijken naar het WK.
Nou, ga jij kijken vanmiddag, Tom?
Nee, ja, ik ben zo'n typisch iemand. Ik ga pas kijken wanneer we in de halve finale zitten.
Maar dan ga je wel kijken.
Ja,
ja, precies. Als we even kijken hoe media hiermee omgaan. Bijvoorbeeld de NOS, die had dan uitzend. Die zegt, ja, we hebben wel de uitzendrechten gekocht, maar we leggen in onze uitzendingen toch wel de nadruk op de situatie in Qatar. Ik geloof gisteren in een soort voorbeschouwing dat ook de directeur van de NOS bij de NOS zat om uit te leggen waarom de NOS het toch uitzendt. De BBC heeft het hele openingsprogramma niet uitgezonden. Ik zie bij liveblogs van The Guardian, die zijn super kritisch, bijna zuur over, nou ja, hoe dit allemaal tot stand gekomen is. Is dat de goede manier om hiermee om te gaan? Dat je zegt van over die sport, oké, daar doen we wel verslag van, en daaromheen zijn we mega kritisch.
Ja, ik vind dat goed, want waarschijnlijk als de NOS het niet gaat uitzenden, gaan alle voetballiefhebbers wel naar een andere zender. Dus probeer ze dan juist naar de NOS te halen en dan zoveel mogelijk van dat programma, wat wel alle misstanden aankaart, mee te laten krijgen. Dus ik denk dat dit een goede manier is.
Even een voorspelling voor vanmiddag.
2-0 Nederland.
Oh goed, ik heb het ingezet. Laten we nog even praten over Nieuw-Zeeland. Want jongeren vanaf 16 jaar zouden stemrecht moeten krijgen. Althans, dat is het oordeel van het Hooggerechtshof daar. De rechter vindt het gebrek aan inspraak in de politiek onder jongeren in strijd met de grondwet. Het Nieuw-Zeelandse Hooggerechtshof noemt de minimumleeftijd van 18 jaar zelfs discriminerend. One News, een Nieuw-Zeelandse publieke omroep, ging op straat en vroeg wat mensen daarvan vinden.
Kids these days are getting more progressive. But when I was 16, I didn't have enough knowledge to make a decent decision. No.
And I think at that age they don't really have life experience enough to be making those decisions.
I think given that they are most probably at school, they are a little bit more in touch.
Maybe not 60, I think maybe 17.
Getting younger people more involved in politics is great.
Ja, de ondertiteling is op bnr.nl verkrijgbaar. Goed idee om ook misschien in Nederland, Tom, te zeggen van nou, 18 jaar, dat kan net zo goed 16 worden.
Nee, ik zou het vooral op 18 houden, omdat we dan hebben gezegd dat je volwassen bent. Stel, we gaan het naar die 16 omlaag halen. Dan zou ik ook zeggen van nou, ga meer belasting betalen. Dan is er dienstplicht, dan is er zorgverzekering.
Daar beetje rancuneus.
Dus je mag alleen kiezen over belasting inderdaad als je zelf ook die belasting betaalt.
Nee, maar we hebben gezegd van je bent volwassen als je 18 bent, omdat je dan dus goed besluiten kunt nemen. Dus dan denk ik dat het een beetje krom is. Als je gaat zeggen van ja, ik kan wel goed politieke besluiten nemen en ik kan niet goed financiële besluiten nemen.
Ja, maar je bent dan toch nog steeds in de opleiding, dus dan kan je ook niet verwachten dat je, waar moet je dan belasting over betalen precies?
Nou ja, het is met een zorg.
Ik snap als CDA, je bent natuurlijk een voorman van de CDA geweest. Ja, als er in één keer een sloot progressieve kiezers bijkomt, dan is dat zeker voor een partij als CDA natuurlijk niet heel positief. Dus dat is natuurlijk wel kan een zorgenkindje zijn.
Volgens mij hebben we de afgelopen jaren onder mijn voorzitterschap heel wat jonge leden erbij gekregen. Dus daar ben ik echt niet bang voor.
Wat jouw ergernis?
Nee, dat gaan we doortrekken. Maar ik vind dat je wel diezelfde lijn moet hebben. Dus als je zegt van je bent volwassen op je 16e, ja, dan is ook een dienstplicht of andere zaken.
We hebben het er wel voorstander van.
Ja,
waarom dan 16? Waarom niet 14 of 13 of 8 of 4, weet ik veel. Ja,
kijk, je moet ergens een lijn trekken.
Ik zit nu op 18.
Ja, maar ik denk dat je op dat vlak wordt altijd gezegd van joh, daar ben je helemaal niet wijs genoeg voor. Maar als je kijkt naar onderzoeken, dan blijkt dat daar helemaal niet uit. Zijn 16-jarigen daar nog al heel goed om daarin die keuze te kunnen maken. Dus ik denk op dat vlak dat het heel goed is dat zij van jongs af aan mee kunnen doen in de democratie. En niet alleen hoeven te lappen, maar ook hun stem kunnen laten horen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR
breekt.
We gaan kijken naar wat jullie is opgevallen in het nieuws. Werner, jij hebt een opiniestuk uit het FD meegenomen van een hele trits auteurs.
Ja.
Waar gaat het over?
Ja, opiniestuk van onder andere de Jonge Klimaatbeweging, Urgenda en Triodos Bank over de Nederlandse beloftes. Nederland presenteert zich graag, zeker premier Rutte, graag als klimaatleider. Ook aan de klimaattop weer. Dus we hebben beloftes nodig. We moeten van beloftes naar implementatie. We moeten actie ondernemen. Maar als je kijkt wat Nederland dan zelf doet, dan valt dat gewoon buitengewoon tegen. Vorig jaar hebben ze tijdens de klimaattop beloofd in Glasgow dat ze geen exportkredietverzekeringen meer voor fossiele projecten verschaffen. Er worden miljarden aan fossiele projecten gedekt met verzekeringen vanuit de overheid om die toch mogelijk te maken. Mm-hmm. Nederland heeft de gemaakte afspraak om dat in 2022 te beëindigen niet nagekomen.
Oh, een jaartje langer.
Ja, een jaartje langer, maar komt ook met allemaal uitzonderingen, waardoor heel veel projecten, tientallen projecten, gewoon nog financierbaar zijn, waaronder een miljarden olie- en gasproject in Brazilië. Dus ik denk, als je A zegt, moet je ook B zeggen. We hebben het net over dat die kop zo weinig progressie boeken. Mm-hmm. Dat is mede door de hypocrisie van westerse landen zoals Nederland zelf. Dus ik vind het. Ik juich het opiniestuk ontzettend hard toe. En ik denk dat het nodig is dat we gewoon in 2022 stoppen met die verzekering van die fossiele projecten.
Je naam staat er niet onder, of wel?
Nee, mijn naam staat er niet onder.
Want dat ben je niet gevraagd.
Nee, dat worden zo organisaties. Dus heb ik niet.
Er staan allemaal losse mensen bij. Ja. Arnoud Boot, okay. Pieter Boot. Misschien kan je nog toevoegen.
Maar nee, ik voel me niet dusdanig left out dat ik het onder de tapijt schuif. Ik noem het gewoon hier omdat ik het warm toedraag.
Maar zou je. Je staat achter het hele betoog dus eigenlijk.
Zeker.
Ja. Oké, okay, en waar moet je als eerste iets gaan veranderen? Dus dat je, practice what you preach eigenlijk dus gewoon.
Ja, Rob Jetten moet met zijn vuist op tafel slaan in Den Haag.
Ja, want wat moet hij als eerste aanpakken?
Ja, die exportkredietverzekeringen uitverzeren, ja. Want dan wordt het veel minder aantrekkelijk om die fossiele projecten te draaien in het buitenland.
En dat moet ook snel gebeuren dus, en zonder al die rare uitzonderingen.
Zonder al die rare uitzonderingen.
Tom, jij wil het hebben over oorlog. Heel leuk.
Ja, de oorlog moeten we natuurlijk voorkomen. Maar goed.
maar nu komt het nog een pleidooi voor oorlog.
We hebben in begin dit jaar hebben wel een nieuwe situatie in Oekraïne. En wat we eigenlijk zagen is dat vooral Groot-Brittannië heel erg Oekraïne ondersteunde. En dat Europa nog steeds ook afhankelijk is van Amerika en de NAVO voor de verdediging van het continent. Ja. Is Frankrijk, die heeft de afgelopen maanden uitgetrokken om na te denken van wat zou de nieuwe Franse defensiestrategie moeten worden? En die hebben gezegd van A, we gaan veel meer investeren. En B, Europa wordt nummer 1 prioriteit. En we moeten dus een grootschalig conflict binnen Europa kunnen afweren. En ik denk dat dit heel erg goed nieuws is en dat we de Fransen ook ontzettend nodig hebben. Omdat het Verenigd Koninkrijk is nu uit de Europese Unie. We zien dat Duitsland, vooral ook door de geschiedenis heel erg moeite heeft om die leidende rol in Europa te trekken. Dus eigenlijk is de hoop op de andere grootmacht, Frankrijk. En die gaat dus nu hopelijk het Europese continent wat meer in die veiligheidssamenwerking en ook meer defensierichting brengen. Ja.
En ze gaan dus ook, want Nederland investeert ook structureel fors meer in defensie sinds dit jaar, vorig jaar. In Frankrijk gaan ze bijvoorbeeld ook grote oefeningen houden. Ik geloof de grootste oefening sinds de Koude Oorlog. 20.000 militairen die meedoen als het een beetje mee zit. Zouden we daar ook bij moeten aansluiten dat we ook dat ook gewoon meer zichtbaarder maken in de maatschappij?
Ja, ik denk dat ontzettend goed is. Kijk, Nederland probeert dat al en gaat ook al mee met oefeningen in NAVO-verband. Ieder jaar ook met de Britten naar Azië. Wat ik hoorde van een Nederlandse admiraal is dat Nederland dat ook hartstikke graag doet. Dat ook ontzettend gewaardeerd wordt, maar dat we de capaciteit af en toe nog niet hebben. Dus ik denk dat ook dat wel een les is die we de afgelopen maanden hebben geleerd. Is dat er dus meer geld naartoe moet komen, maar dat dus ook in slagkracht en capaciteit moet komen.
Ja, nog even het makkelijke ding, militaire gratis met de trein, goed idee? Was vorige week een voorstel van de VVD, geloof ik.
Ja, denk ik wel. Ja, hoe meer we militairen kunnen ondersteunen, want relatief worden ze natuurlijk ontzettend onderbetaald, hoe beter dat is.
Scheelt een beetje misschien. Alright, laten we tot slot even kijken wat de trend is op de socials. Nou, onder andere hashtag Abu Dhabi. Daar was gistermiddag de laatste Formule 1 race van het seizoen. En die werd gewonnen door, nou, verrassing, Max Verstappen.
For his 15th victory in his second championship winning season, Max Verstappen wins the Abu Dhabi Grand Prix. 15 wins in a season. That is the new benchmark for the rest to challenge.
Gaat die man enthousiast, zeg. Vreselijk vermoeiend. Hashtag Staphorst, hashtag Amnesty houden de gemoederen bezig. Medewerkers van Amnesty waren gisteren in Staphorst voor de demonstratie van Kick-out Zwarte Piet. Hun auto werd belaagd door tegendemonstranten, waarvan een aantal verkleed als Zwarte Piet. Amnesty heeft inmiddels aangifte gedaan. En ook hashtag Donald Trump. Die is trending op Twitter, want hij is ook weer terug op Twitter. Elon Musk die hield een polletje op Twitter om te kijken of hij weer terug mocht komen. Dat was een kleine meerderheid, 51%. En daarmee is dus besloten dat de ex-president van Amerika ook weer terug mocht komen op het platform. Het is wel makkelijk, als Elon Musk iets vindt, dan gebeurt het gewoon niet op Twitter.
Ja, een soort alleenheerser daar, ja, hè?
Ben je al weg van Twitter?
Ja, sinds een paar maanden.
Maar niet om deze reden, of wel?
Nee. Het was zo zuur. Ik had er genoeg van.
Ja. Hoe is het met jouw Twitter-gedrag?
Ja, niet echt actief.
Zit je Mastodon?
Ook nog niet, nee. Okay. Ik ben meer fan van LinkedIn dan Twitter.
Ja, dan kan je veel meer kwijt zonder alle drek en derrie en dergelijke. Ja, tot slot nog eventjes. Ja, het begint inmiddels flink koud te worden hier in de Lage Landen. Ook bij veel cafés gaat de temperatuur omlaag. Maar normaal gesproken kan je dan lekker onder de terrasvormen gaan zitten. En de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws beschrijft een Antwerps café, Mombasa, dat voortaan geld vraagt om de terrasverwarming aan te zetten. Je moet 20 cent in een automaatje gooien en dan gaat 10 minuten de terrasverwarmer aan. Het heeft deze reden.
We hadden een nieuwe voorschotfactuur gekregen voor het café. En ineens moesten we het vijfdubbele betalen. Dat ging van €550 in de maand naar €2730. En ik dacht, er moet iets gebeuren.
Ja, dat was een aderlating. Dus Werner, iets betalen voor de terrasverwarmer, goed idee?
Ja, volgens mij moet je die überhaupt afschaffen.
Waarom?
Ik liep laatst langs strandtenten. Je zou denken dat we in een gaskiezer zitten, maar daar brandde het gas nog welig.
Mm-hmm.
Inderdaad, volgens mij is dat een luxe. En anders ga je binnen zitten. En anders is simpelweg geen plek voor
een ondernemer. Een sigaretje kunnen roken, lekker warm.
Nou, zo'n sigaret zelf is toch al warm.
Dat is warm niet, geloof ik. Maar.
Ja.
Maar jij wilt er überhaupt vanaf dus?
Ja, volgens mij is dat een luxe. Dit ontzettend veel energie kost, ontzettend veel gas. We hoeven niet alles te verduurzamen. Sommige dingen moet je ook gewoon niet meer doen.
Ik vond het wel een creatief idee. Maar ja, wie heeft er nu nog muntgeld in zijn portemonnee?
Ook een goede vraag. Maar ik kan er misschien een pinautomaat aan hangen.
En wat nou als de gasprijs stijgt, gaat het dan ook weer omhoog en gaat dan weer omlaag. En binnen moet toch ook verwarmd worden.
Okay, dus dat zijn de praktische dingen. Maar
ik zou het gewoon in de totale prijs van een biertje verrekenen.
Maar wel houden de terrasverwarmer wat jou betreft.
Ja.
Je ziet ook alternatieven. Ik heb dat wel eens in Haarlem gezien, dat je kussens krijgt die elektrisch verwarmd zijn. Er zit dan een accuutje in of een batterijtje. Hopelijk vliegen ze niet in de fik. Maar dan wordt dus je kont en je rug worden verwarmd.
Ja,
en het lijkt me ook een stuk efficiënter dan dat je dat gas de lucht
anders
blaast.
Anders steek je de hele polder warm. Ja.
Dat wel? Mag dat wel?
Nou, dat is beter.
Beter al. Dat is ook efficiënter, denk ik. Als jij moest kiezen, terrasverwarmer of kussentje?
Oh ja, ik heb nog nooit zo'n kussen gehad, dus doe ik eerst dat.
Ja,
ik ben wel benieuwd.
Ga dat maar eens proberen, dan horen we later hoe het bevallen is. Dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid. Tom Scheepstra en Werner Schouten. Morgen ben ik er weer met BNR Breekt. Tot die tijd volg je ons via de socials. Maar het beste is gewoon je radio aan laten staan. Want dan hoor je over een paar minuutjes al Thomas van Zel met Zaken doen. Tot morgen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.